Goedenavond, broeders en zusters. Fijn dat we weer hier samen kunnen komen en met elkaar ook het woord kunnen bestuderen. Nog eventjes ietsjes kijken. Zo. Ja, onze broeder heeft het al gezegd. We zijn vanavond toe aan de wonderbare spijziging. Dat wil zeggen wat de Bijbelstudie betreft. Ik zit zelf nog vol van het eten, dus wat dat betreft hoeft er niet wat bij. Maar goed, we zijn wel toe aan die wonderbare spijziging. En dat gedeelte waar het daarover gaat, dat vind je in Johannes 6. En ik stel voor dat we dat ook met elkaar eerst gaan opzoeken. En ja, daar willen we een gedeelte uit lezen. Johannes 6 is een vrij lang hoofdstuk. Ik weet het eigenlijk niet eens precies, maar ik denk dat het wel meer dan 70 versen zijn. Maar we beginnen met de eerste 14 versen, omdat daar nou heel specifiek dat teken staat. 71 versen zijn het zelfs. Maar in de eerste 14 of eerste 15 versen, laten we dat hele gedeelte maar lezen, zoals dat in de NBG-vertaling tenminste onderverdeeld is. En later dan willen we ook nog wat stilstaan bij het latere in dit hoofdstuk, omdat dat onlosmakelijk verbonden is met dit teken. Er staat: daarna vertrok Jezus naar de overzijde van de zee van Tiberias in Galilea. En hem volgde een grote schare, omdat zij de tekenen zagen die hij aan zieken verrichtte. En Jezus ging de berg op en zat daar neder met zijn discipelen. En het Pascha, het feest der Joden, was nabij. Toen Jezus dan de ogen opsloeg en zag dat een grote schare tot hem kwam, zeide hij tot Filippus: waar zullen wij broden kopen, dat deze kunnen eten? Maar dit zeide hij om hem op de proef te stellen, want hij wist zelf wat hij doen zou. Filippus antwoordde hem: 200 schellingen brood is voor deze niet genoeg, als ieder een kleine hoeveelheid zal krijgen. Een van zijn discipelen, Andreas, de broeder van Simon Petrus, zeide tot hem: hier is een jongen die 5 gerstebroden en 2 vissen heeft. Maar wat betekent dit voor zoveel? Jezus zeide: laat de mensen gaan zitten. Nu was er veel gras op die plaats. De mannen gingen dus zitten, ten getale van omstreeks 5000. Jezus dan nam de broden, dankte en verdeelde ze onder hen die daar zaten, evenzo van de vissen, zoveel zij wensten. En toen zij verzadigd waren, zeide hij tot zijn discipelen: verzamelt de overgebleven brokken, opdat niets verloren gaat. Zij verzamelden die dus en vulden 12 korven met brokken van de 5 gerstebroden die overgeschoten waren nadat men gegeten had. Toen dan de mensen zagen welk teken hij verricht had, zeiden zij: deze is waarlijk de profeet die in de wereld komen zou. Daar Jezus bemerkte dat zij zouden komen en hem met geweld meevoeren om hem koning te maken, trok hij zich weder terug in het gebergte, geheel alleen. Tot zover. Nou, nog niet de hele schriftlezing voor vanavond, maar in ieder geval wel een gedeelte daarvan. Het is een gedeelte waarin we stilstaan, inderdaad stilstaan bij ja, die wonderbare spijziging. Dat is ook iets bijzonders wat daar aan de hand is. De meeste van u hebben dat overzicht denk ik nog wel, met al die tekenen erop. Ik heb nog 1 exemplaar bij me, dus als er nog een liefhebber is die zegt van nou, dat lijkt me nog wat. Ja? Dit schemaatje bedoelde ik. Wij zijn vanavond toegekomen aan de... U mag hem hebben hoor. Wij zijn vanavond toegekomen aan het vierde teken. En dat vierde teken, dat is een teken, dat staat daar trouwens ook wel op, maar ik zeg het ook, toch ook maar eventjes. Dat is een teken dat evenals het vijfde teken, en daarmee staat het in verband. Dat vijfde teken is dat de Heer Jezus over het meer gaat. In Johannes 6, vers 16 tot 21. Evenals dat vijfde teken zijn dit tekenen die ook in de andere evangeliën voorkomen. He, dus in die zin ja, zijn het als het ware toch een beetje speciale tekenen. He, omdat daar ook in het Matthäus, Marcus of Lucas evangelie, soms in alle drie trouwens, over gesproken wordt. Nou, van die spijziging van de 5000 kun je in alle drie de andere evangeliën ook lezen. Dat is bijvoorbeeld niet zo met de bruiloft te Kana, he, of met de zoon van de hoveling, of de man, waar u vorige keer bij stilgestaan hebt, die 38 jaar lang niet kon lopen. En ook de laatste drie tekenen in het Johannes-evangelie lees je alleen maar in dit evangelie. Maar deze, die komen dan ook op die andere plaatsen naar voren. Nou, daarom kun je ook op die andere plaatsen daar wat meer informatie over vinden. Dat kun je bij de rest, zoek je dat te vergeefs, maar wat dit betreft is dat dan wel zo. Nou, ik wil in eerste instantie gewoon wat stilstaan bij dat teken zelf, zoals dat daar zich afspeelt. En daarna, ja, met name wat meer bij de achterliggende betekenis. En dan kom je natuurlijk als vanzelf ook terecht, hè, dat begrijpt u, ja, bij het brood des levens, namelijk bij de Heer Jezus Christus zelf. Want ja, het gaat hier in die eerste 15 versen inderdaad om eten voor de uitwendige mens. Maar de Heer Jezus die gebruikt die aanleiding om later te kunnen spreken over het voedsel voor de inwendige mens. Eten voor de inwendige mens. En de uitwendige mens, ja, dat wordt vaak verward natuurlijk. Want als je gewoon ergens op straat staat of je staat op de markt en je vraagt van waar is die oliebol voor, dan zeggen ze van dat is om de uiterlijke mens te versterken. De uitwendige mens te versterken. Dat zeggen we ook wel eens zo, hè, onderling. We gaan de uitwendige mens versterken, of de inwendige mens versterken, dat bedoel ik. En dan bedoelen we daarmee van, nou, we gaan onze magen eens even lekker vullen. Maar het is in de Bijbel precies andersom. Ik raak er zelf ook al van in, dat zie je. Maar het is in de Bijbel precies andersom. Als het om de inwendige mens gaat, dan gaat het om de nieuwe mens, de geestelijke mens, die voedsel, die geestelijk voedsel nodig heeft. En als het om de uitwendige mens gaat, de uiterlijke, dan gaat het om die oude mens. En dat is niet oud in de zin van leeftijd of zo, maar oud in de zin van behorend tot de oude schepping. Nou, hier gaat het in eerste instantie dus om die uitwendige mens, want die mensen moeten te eten hebben. En uiteindelijk, hè, dan komt de Heer Jezus te spreken over het voedsel voor de inwendige mens. En dan blijkt, ja, dat we met de Heer Jezus Christus zelf van doen hebben en moeten hebben. Nou, het begint in het eerste vers. Dat er staat, daarna vertrok Jezus naar de overzijde van de zee van Tiberias in Galilea. Nou, je kunt uit een van de andere evangeliën halen dat de Heer Jezus naar de plaats Bethsaida gaat. En dat ligt aan de noordkant van dat meer, die zee van Tiberias, het meer van Galilea, het meer van Capernaum. Er zijn allerlei verschillende namen voor. Het is maar net wie het zegt. Ik denk dat iemand uit Capernaum gezegd zal hebben, dat is het meer van Capernaum. En Tiberias, goed, die zul je ook hebben gehad, hè? Mensen die zeggen van nee, dat is het meer van Tiberias. Nou ja, dat is maar net van welke kant je het bekijkt. Maar er staat dat de Heer vertrok naar de overzijde, daarna. En dat daarna, dat is u duidelijk, dat komt na dat wat er in Johannes 5 allemaal staat. En het blijkt dat Johannes 5, broeders en zusters, zich afspeelt in Jeruzalem. Daar spreekt de Heer Jezus met de oudsten, daar spreekt hij met de Joden. Hij zegt ook tegen hen, dat zijn die bekende woorden uit het hoofdstuk van, ja mensen, jullie onderzoeken de schriften, want je meent daarin eeuwig leven te hebben, maar en ze zijn het die van mij getuigen, en toch wil je niet tot mij komen om leven te hebben. Die woorden spreekt de Heer Jezus uit in Jeruzalem, en te midden van het Joodse volk. En als er dan staat in hoofdstuk 6 vers 1, daarna vertrok hij naar de overzijde van de zee. Ik heb dat aan de hand van de kaart even uitgerekend, maar dat is toch een 120 kilometer verderop. Dus je zou zeggen van, ach, nou ja, goed, dat ligt allemaal dicht bij elkaar. Maar dat valt nog wel tegen, zeker als je het lopen moest. Ik weet niet hoe het gegaan is, maar in ieder geval, de Heer Jezus komt uiteindelijk aan de overzijde van die zee terecht. Het volk volgt hem. Staat er in vers 2, hem volgde een grote schare, omdat zij de tekenen zagen die hij aan zieken verrichtte. En daar heb je dat woord tekenen weer terug. Als wij het hebben over de tekenen in het Johannesevangelie, dan is dat hier ook weer dat woord dat daar gebruikt wordt. Het is een teken waar het om gaat in dit gedeelte. Vers 3 zegt dat de Heer Jezus de berg opging. De Heer Jezus ging de berg op en zat daar neder met zijn discipelen. Nou, als de Heer Jezus de berg opgaat, dan betekent dat dat als hij vervolgens iets gaat zeggen of iets gaat doen, dat dat iets te maken heeft met die berg. Daarom gaat de Heer daar ook op. Als je denkt aan de verschillende bergreden die de Heer Jezus uitspreekt, er is sprake van dat gedeelte, de bergreden uit Matthäus 5 tot 7, weet u wel. Nou, dan zit de Heer Jezus dus ook op een berg. Als je denkt aan de reden van de laatste dingen, dan zit de Heer Jezus daar met zijn discipelen op de Olijfberg. Er zijn steeds bergen waar dan iets gebeurt, waar de Heer Jezus iets vertelt. En een berg in de Bijbel is een beeld. Dat staat niet op zichzelf, maar is een beeld van het koninkrijk of van koninkrijken. Er wordt in het Oude Testament toch vrij vaak gesproken over het koninkrijk, het vrederijk, het rijk waar de Messias zal heersen, als over de berg des Heren. En dat koninkrijk, Daniël 2, daar wordt dat beschreven, dat koninkrijk wordt ook omschreven als een berg die de hele aarde vervullen zal. Dus dat die berg des Heren, of die berg, als het over die bergen gaat, ja, dan heeft dat iets met dat koninkrijk te maken. En in dat licht staat dit ook hier, broeders en zusters. Maar goed, het is ook in de evangeliën, en alles wat er in de evangeliën staat heeft feitelijk te maken met het koninkrijk. En dan wel het koninkrijk in zijn zichtbare vorm, zoals dat door de Heer Jezus ook hier op aarde gevestigd zal worden. En toen gevestigd zou worden. Want men leefde ook in die tijd in de verwachting dat het allemaal gebeuren zou. En dat zie je ook wel, want het gedeelte hier wat we gelezen hebben, dat eindigt ermee dat de mensen hem mee willen nemen om hem koning te maken. Want ze denken van ja, het is zover en dit is waarlijk de profeet, dit is hem. Laten we hem nou maar meteen koning maken. En dan zijn we overal vanaf. We zijn in ieder geval van die Romeinen af. Zoiets zullen ze ongetwijfeld wel gedacht hebben. Nou, het Pascha der Joden was nabij, het feest der Joden. Het is misschien ook wel mooi om even te weten dat dat het tweede paasfeest is wat de Heer Jezus meemaakt. De tweede van de drie. De laatste drie paascha's die genoemd worden in het Johannesevangelie, die komen ook overeen met de drie jaren dat hij zijn openbare bediening heeft gehad. Dus in het tweede jaar van zijn openbare bediening gebeurde dit. Zo middenin, zo ongeveer in die bediening. Dus dan weet je ook een beetje waar je dat zo ongeveer wat tijd betreft plaatsen moet. En dan, ja, dan zit die schare daar, de Heer Jezus ziet het. En dan zegt hij tegen Filippus, waar zullen we brood kopen? Aan het einde van vers 5 staat dat, waar zullen wij broden kopen, zodat ze kunnen eten? En de Heer die ziet alles, die weet alles. Hij doet het om Filippus te beproeven, want de Heer wist al lang wat hij zou gaan doen. Maar dan zegt Filippus van ja, 200 schellingen is niet genoeg. U weet dat een schelling in de tijd dat de Heer Jezus op aarde was, een schelling, dat was een dagloon van een arbeider. Dus voor de arbeider in die dagen zou 200 dagen werk ervoor nodig zijn om zoveel brood te krijgen, zodat deze schade van 5000 mensen of 5000 mannen te eten zouden kunnen krijgen. In een ander gedeelte staat 5000 mannen, vrouwen en kinderen niet meegeteld. Dus ja, stel dat er nou in ieder geval één vrouw, nou niet eens bij elke man was, maar in ieder geval toch wel één vrouw gemiddeld zo en één kind. Hè, dat zo samen, dan zou je toch minimaal zo'n 10.000 mensen daar hebben gehad. Dat is nogal wat. 10.000 mensen die daar zomaar luisteren naar de Heer Jezus en die dan deel krijgen aan dit hele bijzondere gebeuren waar hier sprake van is. Nou, 200 daglonen was er voor nodig om dat in ieder geval voor elkaar te krijgen. 200 schellingen. Een schelling, nogmaals, is een dagloon. U kent misschien, een domme vraag van mij. U kent natuurlijk de geschiedenis van de barmhartige Samaritaan. U kent het wel, hè, dat de Heer Jezus dat vertelt. Een wetgeleerde, die komt naar de Heer Jezus toe en die vraagt van de Heer Jezus van, meester, wat moeten wij doen om het eeuwige leven te verwerven of te beërven? En dan zegt de Heer Jezus van, nou, wat lees je nou in de wet eigenlijk? Nou, en dan zegt die wetgeleerde, want ja, hij was wetgeleerde. En die zegt van, je zult de Heer uw God lief hebben met geheel uw hart, geheel uw ziel en geheel uw lichaam en uw naaste als uzelf. Nou, zegt de Heer, dan heb je goed gesproken. En dan zegt die wetgeleerde van, ja, oké, maar wie is dan mijn naaste? En dan gaat de Heer Jezus dat vertellen aan de hand van die mooie geschiedenis. Of, het is eigenlijk een voorbeeld dat de Heer Jezus gebruikt. En dan heeft hij het over die arme man die daar aan de kant van de weg ligt. Half dood aan de kant van de weg. En daar komt een priester voorbij. De priester die loopt door. Er komt een leviet voorbij. Die leviet die loopt door. En dan komt er uiteindelijk een Samaritaan, waar Joden eigenlijk niet mee omgingen in die tijd. Die komt daar langs en die man die knielt bij hem neer en die pakt die man op en die legt hem op zijn rijdier. En dan gaat hij naar de herberg toe. En dan daar in die herberg geeft hij aan de waard geld. En weet u nog hoeveel? 2 schellingen. En niet 200, maar 2 schellingen. 2 daglonen. En dan zegt hij van, nou, zorg voor hem. En de rest krijg je als ik wederkom. Als ik weer terugkom. Dat is eigenlijk een prachtig beeld ook. Hè, wat je daarin terugvindt in die geschiedenis van die barmhartige Samaritaan. Van de Heer Jezus. Hè, die naar de mens toe komt. En in de eerste plaats is dat het volk van Israël. Dat half dood aan de kant van de weg ligt. Half dood. Hè, dus ja, niet half levend, maar half dood. Dus de negatieve kant, hè, daar gaat het eigenlijk om. Die ligt daar en die man die knielt daar neer. De Heer Jezus is eigenlijk neergeknield te midden van zijn volk. En hij heeft de wonden verbonden met olie en wijn. Heeft hij erin gegoten, staat er. Nou, dat is wat de Heer Jezus ook gedaan heeft. Hij heeft gezalfd. Hij heeft wijn daarin gegoten in zijn volk. Hij heeft de Heilige Geest gegeven in dat volk. En hij brengt het naar een bestemde plek. En hij zegt van, over 2 dagen kom ik terug. Want hij geeft hem 2 schellingen. En een schelling, inderdaad, dat is een dagloon in die tijd. Dus na 2 dagen kom ik terug. Prachtig beeld van hoe de Heer Jezus in feite handelt met zijn volk. Alleen, het is een beeld wat je pas kunt begrijpen als je iets weet van de typologie die erin ligt. Nou, hier zijn het niet 2 schellingen, hier zijn het 200 daglonen. En Filippus zegt van, ja, zelfs dat is niet genoeg om deze mensen te voeden, hè, om ze te eten te geven. Nou, en dan komt daar Andreas met de jongen aan. En die jongen die heeft 5 gerstebroden en 2 vissen, broeders en zusters. 5 gerstebroden, ja, hè, over het algemeen wordt gezegd dat het getal 5 iets te maken heeft met de genade van God in de Bijbel. Het is het getal van het open venster, zou je kunnen zeggen. De 5e letter van het Hebreeuwse alfabet betekent ook een open venster, de letter He. Dat is ook de letter die Abraham in zijn naam krijgt nadat hij inderdaad God geloofde tot gerechtigheid. Eerst was het Abraham en dan wordt het Abraham. Nou goed, 5 gerstebroden, die zijn daar voorhanden. Dus het heeft op de een of andere manier iets te maken met wat God gaat doen. Genade. En er zijn 2 vissen. En vissen in de Bijbel zijn in de ene kant een beeld van mensen. Hè, want ja goed, als de Heer Jezus zegt tot de discipelen van, ik zal jullie vissers van mensen maken. Vissers van vissen, vissers van mensen. Ze waren al vissers van vissen. Maar ze werden nu vissers van mensen. Ik zal jullie vissers van mensen maken. Dan zie je daarin ook dat die mensen in feite een beeld zijn. Of dat die vissen in feite een beeld zijn ook van de mensen. Het spreekt in feite ook van het mens zijn van de Heer Jezus zelf. De Heer Jezus als mens op aarde. Hij was de zoon des mensen. Maar hij was ook de zoon van God. Hij was mens, waarachtig mens, tot aan de kruisiging op Golgotha. Maar hij heeft bewezen de zoon van God te zijn door zijn opstanding uit de doden. En die 2 kanten, ja, die vind je als het ware hier ook terug. En broeders en zusters, ik denk dat je in de eerste plaats hier moet denken aan inderdaad de Heer Jezus. Die 2 vissen die een beeld zijn van de persoon van de Heer Jezus Christus. U weet wel dat dat de sterrenbeelden, dat is even heel wat anders, maar dat de sterrenbeelden allemaal iets zeggen van het handelen van God met in de Heer Jezus Christus met betrekking tot zijn volk Israël. En één van de sterrenbeelden luidt ook vissen. En die worden nooit afgebeeld als een hele school vissen of zo, maar altijd als twee vissen. Zo wordt dat van oudsher afgebeeld. Nou, al die sterrenbeelden die hebben een bepaalde betekenis. De Heere God kent alle sterren bij name. Hij bestuurt de beer met zijn jongen, zegt Job. Hij weet de Pleiaden, hij weet Orion. De Heere kent al die sterrenbeelden. Hij heeft ze namelijk zelf gemaakt. Dat is niet een uitvinding van een of andere wazige astroloog of zoiets. Nee, de sterrenbeelden, dat zijn maaksels van God zelf. Dat is versiering van de hemel. Maar tegelijkertijd een versiering die een boodschap inhield. Als je bedenkt, kijk, wij hebben het makkelijk. Wij hebben de Bijbel, wij hoeven niet meer naar de sterren te kijken om te weten hoe het allemaal zit. Maar als je bedenkt dat de eerste 2500 jaar van de menselijke geschiedenis voorbij zijn gegaan zonder dat er een Bijbel was. En dat God toentertijd ook door middel van de sterren zijn hele plan ook bekend kon maken. Die kennis was er toen ook. En dan weet je dat daar inderdaad ook ontzettend veel in weggelegd is, broeders en zusters. Nou, die vissen spreken ook van de Heer Jezus Christus. Spreken van zijn leven als mens hier op aarde enerzijds. Je zou kunnen zeggen de ene vis. En de andere vis die spreekt van de Heer Jezus Christus in zijn opstanding. Zo als beeld van de mens. Christus Jezus, zoals Paulus hem op een gegeven moment ook noemt. Dus die vissen bepalen ons enorm ergens bij het verlossingswerk van de Heer Jezus Christus. En het bijzondere is dat als je, en dat hebben we met elkaar gedaan, als je die hele geschiedenis leest. Hier, wat hier allemaal gebeurt, dat er uiteindelijk allerlei manden worden verzameld met brokken, maar dat zijn brokken van brood en niet van de vissen. Dus, dat lijkt me ook niet lekker trouwens, maar goed, dat even terzijde, maar niet van die vissen. Dus er worden 12 manden met brokken brood worden er verzameld. Dat is wat overschiet. Dat is wat er, dat is wat de overvloed eigenlijk is die God laat zien. En het lijkt net alsof de Heer hiermee wil zeggen van ja, maar het is allemaal gebaseerd op dat teken van die vissen. Het teken van de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Want dat is een teken. Dat weet u toch. Ik bedoel, je hebt op een gegeven moment dat de Israëlieten die vragen aan de Heer Jezus van ja, Heer, Heer zeggen ze er niet bij. Zover was het nog niet. Maar ze zeggen van wij zouden wel een teken van u willen zien. En dan zegt de Heer Jezus van een boos en overspelig geslacht vraagt om een teken. Nou, het zal geen teken ontvangen dan het teken van Jona. En Jona die kwam terecht in de vis. Die werd vereenzelvigd als het ware met de vis. En die vis die spuwde, die kwam ook weer boven en die spuwde hem uit. Maar goed, het zal geen ander teken zien dan het teken van Jona. En dat is inderdaad hetgeen wat gebeurd is met de Heer Jezus. Want zoals Jona 3 dagen, 3 nachten in het hart der aarde is geweest, zo zal de Zoon des Mensen 3 dagen en 3 nachten, niks korter en niks langer, in het hart van de aarde zijn. De een in de vis, in het zeemonster, en de ander in het hart der aarde. De Heer Jezus in het hart der aarde. Op grond van dat teken is hier dat andere, het andere aspect van het teken wat naar voren komt, en dat heeft dan met die overvloed te maken van brood, van gerstebrood. Nou, gerstebrood komt nog vaker voor in de Bijbel, dat gaan we zo meteen ook even opzoeken met elkaar. Maar heel eventjes nog de lijn verder volgend, die hier dan zo staat. Vervolgens zegt de Heer Jezus in vers 10, laat de mensen gaan zitten. Nou, dan zie je daar die 12 apostelen, zie je daar rondgaan tussen die hele groep mensen door van jongens gaan zitten. En de mannen die gaan zitten, ten getale van omstreeks 5000 stuks, omstreeks 5000 staat er. Er staat dus niet 4998, want misschien waren het er wel zoveel. Het waren er dus niet precies 5000, het waren er ongeveer 5000. En daarmee wordt onze aandacht gevestigd op dat getal 5000. En je zou haast zeggen 5000, dat is de genade van God in zijn overtreffende trap. Het Nieuwe Testament is vertaald uit het Grieks, maar als je in het Oude Testament leest, als je bijvoorbeeld het getal 6 hebt, of het getal 5, maakt niet uit, dan is dat een bepaald getal. Maar als je nou het getal 50 hebt, dan staat er eigenlijk 5. Zo van, gewoon wat meer 5, dan krijg je 50. En als je dan nog wat meer 5 doet, dan krijg je nog meer, dan krijg je een veelvoud. Nou, 5000 is een duizendvoudige, een duizendvoud van 5. Of hoe moet ik dat nou zeggen? Dat is een 5000-voud van 5. Nee, zeg ik nog niet goed, hè? Een duizendvoud van 5, ja toch. Ja. Een duizendvoud van 5. Ja, rekenen kunnen ze wel hier, hè? Ja. Duizendvoud van 5. Genade is een overtreffende trap. Hè? Er wordt in de schrift natuurlijk gesproken over de rijkdom van Gods genade. Die genade, daar kunnen wij de hand helemaal niet achter krijgen. Zo groot en zo rijk is die genade. Nou, daar zijn er 5000 man. Die gaan daar zitten. En weet u, ze gaan zitten in het gras. Hè? Er was veel gras op die plaats, staat erbij. Nou, dat zit in de eerste plaats lekker. Maar aan de andere kant is dat natuurlijk iets waarvan je ook weer zegt van, nou ja, waarom moet het erbij staan? Hè? Wat doet het ertoe? Ik bedoel, ik geloof dat ik het net ook even overgeslagen heb, maar hè, als de Heer Jezus zegt van, laat de mensen gaan zitten. De mannen gingen dus zitten ten getale van omstreeks 5000. Nou, dan had u niks gemist. Hè? Maar het staat er wel. Er was veel gras op die plaats. En weet je waarom dat is? Ook weer vanwege het type wat daarin ligt, want gras is een beeld van de mens. En die mensen, die mannen, die gaan daar zitten in het gras en daarmee ja, wordt het type als het ware helemaal tastbaar, grijpbaar. En zitten daar, die mensen, die mannen, zitten daar in het gras. Denkt u maar aan een woord uit het Oude Testament, maar ook wat door Petrus wordt aangehaald. Hij zegt, alle vlees is als gras en de heerlijkheid daarvan is als de bloem in het gras. Nou, de bloem valt af, het gras verdort, maar het woord des Heren, dat houdt eeuwig stand. Nou, je zou haast zeggen, dat is gewoon een tekst die speelt hier op de achtergrond mee. Dat gras, er was gras op die plaats, veel gras, kon je lekker zitten. Maar die mensen gingen ertussen zitten, of die gingen op het gras zitten en ze vereenzelvigden zich. En daarmee werd eigenlijk duidelijk, ja, die mens is in wezen niet meer dan een tijdelijk schepsel. He, een mens, ja, het gras verdort, net als een mens verdort. He, want wat stellen we nou als mens uiteindelijk voor? He, en als je het hebt over de heerlijkheid van de mens, ja, wat kun je als mens niet een hoop heerlijkheid opbouwen? He, geweldige dingen tot stand brengen. Maar op een gegeven moment, ja, dan zou je het ook weer los moeten laten. En om het nou maar helemaal plastisch te zeggen, Paulus die schrijft dat zo van, je bent met niks de wereld binnengekomen, je gaat er ook met niks meer weer uit ook. Zo simpel is het. En dan heb je daar als mens dus een tijd lang geleefd, tientallen jaren, 70, 80 jaar, nou, voor sommigen kan het haast niet op, lijkt het wel, maar er komt een keer een einde aan. Want het gras verdort en de bloem, de heerlijkheid van de mens, die valt af. En ja, dan is het voorbij. Maar weet je wat blijft? Het woord des Heren. En waar gaat het over, broeders en zusters, hier in dit gedeelte? Ja, hier gaat het dan nog over gerstebroden. Maar later gaat de Heer Jezus uitleggen dat die gerstebroden een bepaalde betekenis hebben, namelijk slaan op de Heer Jezus Christus zelf. En wie is de Heer Jezus Christus, of wat is Hij? Wel, Hij is het woord des Heren. En dat woord, dat houdt eeuwig stand. En vandaar dat je ook later, in ditzelfde hoofdstuk, maar ook op andere plaatsen in de Bijbel leest, dat het van het allergrootste belang is voor de mens, dat hij eet van dat woord des Heren, van dat brood des levens, want dat houdt stand. En dan mag inderdaad ons lichaam vervallen, en dan mag een einde aankomen, en dan mag inderdaad datgene wat we zo mooi opgebouwd hebben in het leven, ja, dat mag dan ook weer voorbij gaan, of moeten we loslaten? Nou ja, dat zij dan zo. Maar als je dat getuigenis in de inwendige mens hebt, van het brood des levens, dan is dat hetgeen wat eeuwig stand houdt. En dan weet je dus ook dat je mag blijven bestaan, broeders en zusters, tot in eeuwigheid, ja, tot in alle eeuwigheden. Namelijk op de plaats waar God je bestemd heeft. En in dat opzicht hebben we een, ja, als gelovigen een heerlijk vooruitzicht. Wij mogen leven, dat mag je nu al zijn feitelijk, maar wij mogen leven in de woonplaats van God, waar de Heer Jezus Christus nu is, in de voorrangspositie boven al wat is. daar zijn wij gezet, daar zijn wij gesteld. En daar verblijven wij in de komende eeuwen. Ik las gisteren, vandaag las ik een gedeelte in een artikel in een omroepblad. Ik zal niet zeggen welke omroep. Ja, het was niet de Veronica Gids in ieder geval. Maar daar schreef een dominee schreef daar een stuk. En goed, ook een man die ervoor gestudeerd had. Dus ook wat dat betreft, hij had ervoor doorgeleerd, zeg maar. Maar er schreef een stuk over, moet u maar eens lezen als u het hebt, over hemel en aarde. En dan schrijft hij op een gegeven moment in, de hemel is niet, onze eindbestemming. Niet hemel en aarde, hemel en hel, daar ging het over. Over de hemel en de hel. Nou, de hemel is niet de eindbestemming. Hij zegt er wel netjes bij, tenminste dat geloof ik. Hij zegt van, want de hemel is maar een tussenstation, want uiteindelijk zullen we ons bevinden op de nieuwe aarde. En als ik dan lees wat er in de schrift staat, dat wij, zoals Paulus dat zegt, de komende eeuwen of de komende aionen daarboven zullen zijn en van daaruit het tentoonstellingsvoorwerp zijn van Gods genade, dan denk ik van, nou, dat klopt niet. Dat kan je dan wel zeggen, en dan kun je er wel voor geleerd hebben, maar het is niet in overeenstemming met het getuigenis van de schrift wat ik als simpele ziel lezen mag. Want daar staat dat de hemel ons doel is. En dat is de plek waar wij verblijven. En natuurlijk zal er ook op de nieuwe aarde zullen mensen wonen. Maar dat zijn wij niet. Want wij hebben inderdaad die hemelse, die bovenhemelse roeping. Een plek, een bestemming, een erfdeel ontvangen daar waar God zelf is. En als je dan zoiets leest, dan denk ik van, nou, wat ben ik blij dat die man niet gelijk heeft. Want het is zoals de schrift zegt. En dat staat vast. En broeders en zusters, hoe krijgen wij daar, of hoe hebben we daar nou deel aan gekregen? Nou, feitelijk, door van het brood des levens te eten, laat het gewoon maar zo zeggen. Door van het brood des levens te eten, door te eten van dat waarin God voorzien heeft, van de persoon waarin God voorzien heeft. Nou, in vers 11 van hoofdstuk 6, daar komt dan het feitelijke wonder. Want de rest, dat was allemaal inleiding. Tot dit wonder, tot dit teken, maar dan komt het. Dan staat er, Jezus dan nam de broden, dankte en verdeelde ze onder hen die daar zaten, evenzo van de vissen, zoveel ze wensten. En toen ze verzadigd waren, zei hij tot zijn discipelen, verzamelt de overgebleven brokken, opdat niets verloren gaat. Want het was kostbaar, waar hier sprake van was. Het was kostbaar. En zij verzamelden die dus, en ze vulden 12 korven met brokken van de 5 gerstebroden die overgeschoten waren nadat men gegeten had. 12 korven met brokken van de 5 gerstebroden. 12 en 5 en gerstebroden. En ook weer zo'n zin vol met symboliek. En ik hoef u niet te vertellen dat 12 natuurlijk iets te maken heeft met het volk van Israël. Dat bestaat uit 12 stammen. Ten opzichte waarvan ook de sterrenbeelden zo'n grote betekenis hebben. Want er zijn 12 sterrenbeelden. Er zijn 12 maanden in het jaar. Er is van alles 12. Maar 12, dat bepaalt ons vooral bij het volk van Israël. En voor dat volk van Israël is er voldoende. Daarvan laat de Heer niets verloren gaan van het voedsel wat hij voor dat volk bestemd heeft. Nou, dat is nou het feitelijke wonder. En broeders en zussen, dat gebeurt wel eens vaker. Dat God ergens in voorziet, en dan wel op zo'n wijze, dat hij, ja, het lijkt te vermenigvuldigen, zonder dat daar, ja, een verklaring voor is. En als er geen verklaring voor is, is het een wonder, hè? Zo werkt dat. En wat die gerstebroden betreft, dat is wel mooi om dat eventjes erbij te nemen. Moet u even meegaan naar 2 Koningen 4. 2 Koningen 4. Komen wij terecht bij de profeet Elisa. De profeet Elisa, vers 42. Dus 2 Koningen 4, vers 42. En er staat, er was een man gekomen uit Baal-Salisa. Deze bracht de man Gods, en die man Gods, dat is Elisa in dit geval. Hij bracht de man Gods in zijn tag brood van de eerstelingen, 20 gerstebroden en vers koren. En hij zei, geef het aan het volk, opdat zij eten. Maar zijn dienaar zeide, hoe kan ik dit aan 100 man voorzetten? 20 gerstebroden, dat is in ieder geval alvast wat meer dan 5. Dus aardig wat meer, maar nog niet genoeg voor 100 man. Ik heb 5 kinderen. En de oudste daarvan, nou als je ziet wat die soms wegeten, dan is een brood per dag nog niet eens genoeg voor eentje, heb ik wel eens het idee. Ik geloof dat het ook alweer overgaat, dat hoop ik ook trouwens. Maar goed, laat staan 20 broden voor 100 man. Ja, je zou zeggen van, nou ja, goed, een brood, wat zit erin? Onze broden, 20 sneetjes ongeveer. Nou, 20 broden is 400 sneetjes, 4 sneetjes de man. Ik zou zeggen, dat is toch genoeg? Nou, het zullen wel kleinere broodjes geweest zijn. 20 gerstebroden, het is niet genoeg. En dan staat er, halverwege vers 43, en hij zei, geef het aan het volk opdat ze eten, want zo zegt de Heere, men zal eten en overhouden. En toen zette hij het hun voor en zij aten en hielden over naar het woord des Heeren. En dat woordje naar het woord des Heeren betekent in overeenstemming met het woord des Heeren. En daar kun je van maken in overeenstemming met dat wat het woord des Heeren zegt. Maar je kunt ook zeggen, zij hielden over zoals het woord des Heeren. Je houdt van het woord des Heeren namelijk over. De mens die vergaat wel, maar het woord des Heeren, dat houdt stand. Daar hou je van over, dat blijft over. Nou, en hier ook, hier houden ze over daarvan. Dus ja, dat is een wonderbare spijziging in het Oude Testament. Met gerstebrood ook nog op de koop toe. Als u nou in hoofdstuk 4 in de eerste verse kijkt, dan is daar in vers 1 een vrouw, een van de vrouwen van de profeten, die Elisa erbij haalt, want die vrouw die zit in nood. Ze zegt, mijn man is gestorven. En nu is de schuldeiser gekomen om mijn beide kinderen als slaven voor zich weg te halen. Dus de profeet in dit geval had schuld gemaakt. En de schuldeiser die kwam, ja goed, hij kon het bij de profeet niet meer halen. Dus haalde hij het bij zijn vrouw, bij zijn weduwe. En dan zegt Elisa, vers 2, wat kan ik voor u doen? Vertel me wat je in uw huis hebt. En ze antwoordde, ik heb helemaal niks. Behalve dit of een kruikje olie. Nou, u kent die geschiedenis denk ik wel. Want dan worden daar vaten gehaald bij de buren. En dan moet die vrouw gaan gieten. En ze blijft gieten net zolang tot alles vol is. Dat is een wonderbare vermenigvuldiging van de olie hier in de kruik. Dat doet Elia, dat doet Elia trouwens ook. Bij de weduwe van Sarfat. Die heeft ook niet genoeg. Die heeft niet meel genoeg en geen olie genoeg. Maar op het moment dat ze het moet gaan gebruiken om te eten, dan blijft er maar voldoende. En het is eigenlijk zo mooi en zo wonderlijk, dat de Heer dus blijkbaar in die dingen gewoon voorziet. En dit is natuurlijk allemaal een beeld van een stukje, of een stuk geestelijke waarheid. Wij denken vaak tekort van de Heer. In veel dingen van, ach ja, hoe moet het nou eigenlijk die of dat, die kant op, hoe zal dat nou allemaal gaan? Maar als de Heer geeft, dan geeft hij altijd genoeg. Mijn genade is u genoeg, staat er. Ik kreeg van de week een kerstkaartje, daar stond die tekst al vol mooi. Met kerst om dan te denken, mijn genade is u genoeg. Want wat was nou uiteindelijk voor ons de reden dat de Heer Jezus in de wereld kwam? Ja, dat die genade getoond werd. Mijn genade is u genoeg. Waar God geeft, daar is nooit een tekort, broeders en zusters. En het is toch heerlijk als je dat ook mag zien. Als je daar ook op mag zien en als je daarvan ook doordrongen mag zijn. En als je ziet op de Heer en het verwacht van de Heer, nou dan komt het ook allemaal wel goed. Daar ben ik echt van overtuigd. Ik heb ook in de tijd, in de afgelopen jaren, ook wel eens gedacht van een beetje vooruitkijken van mensen, hoe komt dit eigenlijk goed? Dat je denkt van, nou, dat weet ik niet of dat allemaal wel te redden is. Maar als ik terugkijk, dan denk ik van, nou ja, het is toch allemaal gelukt. Want je mag toch weten, en je mag toch in het vertrouwen verder gaan, daar waar je zelf helemaal geen zicht hebt op uitkomst, van hoe zal het gaan, mag je toch verder gaan in het vertrouwen op de Heer. En je zult altijd ontdekken dat de Heer je leven bewaart en beschermt. En natuurlijk, in de eerste plaats wat ons betreft, geldt dat de geestelijke dingen. Maar ik denk aan de andere kant, we zijn in de hand des Heren en we mogen ook in die hele simpele dingen van alle dag, mag je gewoon vertrouwen op God. En misschien dat we dat wel eens een beetje verleren. En dat zit ook in je trouwens als mens om dat te verleren. Want als mens ben je, doe het zelf. Dat allemaal zelf doen. Allemaal zorgen, eerst zelf kijken wat de oplossing is. Maar de Heer die overziet je leven en die zorgt ervoor dat de dingen goed komen. En helemaal broeders en zusters als het gaat om het woord des Heren. Want dat is natuurlijk het allerrijkste en het allermachtigste wat we hebben ontvangen. En wij kunnen met dat woord van de Heer toe. In alles. Met zijn genade, met zijn liefde, met zijn woord. De Heere blijft voorzien. Blijft ons voorzien van dat wat nodig is. We gaan eventjes terug naar Johannes 6. Want dan heeft de Heer Jezus dat teken gedaan. Er zit een muis hier in de... Oh! En dan heeft de Heer Jezus dat teken gedaan. En dan is de eerste reactie van de mensen, en dat is een reactie die moet u even onthouden. In vers 14, toen dan de mensen zagen welk teken hij verricht had, zeiden zij, deze is waarlijk de profeet. Dus toen geloofden ze het. Nou, geloven, ze zeiden het. Deze is waarlijk de profeet die in de wereld komen zou. En dan is het tweede gevolg, vers 15, dat Jezus bemerkte dat ze zouden komen om hem met geweld mee te voeren en koning te maken. Dus het gaat ook van niks tot alles, hè, in de beleving van het volk. De mensen die zitten daar, dit is de profeet, en vervolgens willen ze hem ook meteen maar koning maken ook. Profeet en koning. Samengevat in één persoon, in de persoon van de Heer Jezus Christus. Ach ja, wij weten dat de Heer Jezus ook inderdaad de profeet was, waar Mozes van sprak in Deuteronomium 18. Wij weten natuurlijk dat de Heer Jezus ook inderdaad de koning is. Hij is de zoon van David. David was ook een profeet. Hij was een profeet en zag in de toekomst, zegt Petrus in Handelingen 2. Nou, of in Handelingen 4. Petrus David was een profeet, maar hij was koning vooral. Nou, de Heer Jezus is ook de koning. Hij was ook de profeet toen hij hier op aarde was. Dit is hem die in de wereld zou komen. Dat is wat ze ook zeggen. Alleen, het was nog niet de tijd. Het was nog niet Gods tijd. En hoewel de Heer Jezus daar dan op die berg zat, hij moest zich terugtrekken in het gebergte. Hij trok zich terug in het gebergte. Daar waar hij is trouwens, daar is ook zijn koninkrijk. Nu is de Heer boven en daar is ook zijn koninkrijk. Paulus schrijft dat we als gelovigen overgebracht zijn, overgezet zijn uit de macht van de duisternis in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Nou, wij zijn dus in dat koninkrijk van de Zoon. Maar dat is een verborgen koninkrijk. Is er, zeg maar, een teruggetrokken koninkrijk. En goed, sommigen die zien daar ook een beeld in hier. Als dit allemaal zo gebeurt, dat de Heer Jezus zich terugtrekt, hij verborg zich voor het volk. En het volgende wat er gebeurt is dat hij over de zee wandelt. En de zee is in de Bijbel ook een beeld van de volkerenzee. En heeft dan iets met de volkeren in zijn algemeenheid te maken. En goed, dat zou dan op de huidige tijd slaan. Of iets dergelijks. Nou, ik denk ook wat betreft het gaan over het meer. Dat ook weer iets te maken heeft met Israël vooral. Maar goed, op zich wel een aardige gedachte natuurlijk. Nou, dan gaat het verder, broeders en zusters. Dan komen we in dat tweede gedeelte. Bij mij staat er boven vanaf vers 22 het brood des levens. En dan zegt de Heer Jezus iets. Ja, de Heer Jezus die gaat eerst dus weg. Via de discipelen die gaan weg via het bootje naar Capernaum. De Heer Jezus gaat al wandelend over de zee, over het meer. Nou, daar zal ik niet te veel bij stilstaan verder. Dat komt volgende keer. Maar dan komen ze uiteindelijk terecht in Capernaum. Dat staat in vers 24. Toen dan de scharen zag dat Jezus daar niet was, namelijk op de plaats van de spijziging, en ook zijn discipelen niet, gingen ook zij in de scheepjes en kwamen te Capernaum of Cafarnaum, het dorp van Nahum, het dorp van de vertroosting, zoals we, tenminste, wij dan met elkaar hebben gezien vorige keer, om Jezus te zoeken. En toen ze hem gevonden hadden, zeiden zij tot hem, Rabbi, van waar, of nee, wanneer zijt gij hier gekomen? En dan staat er, Jezus antwoordde hun en zei, voorwaar. Ik zeg u, gij zoekt mij, niet omdat gij tekenen hebt gezien, maar omdat gij van de broden hebt gegeten. En verzadigd zijt. En dan gaat de Heer Jezus de boodschap brengen. Die diepere boodschap die ook in dat teken van de spijziging ligt. Dan zegt hij, werkt niet om de spijs die vergaat, maar om de spijs die blijft tot in het eeuwige leven. Welke de Zoon des mensen u geven zal, want op hem heeft God de Vader zijn zegel gedrukt. Dus om die spijs gaat het om. We zitten nou in de kersttijd, dus dan zit je ook altijd met spijs en zo. Hè? Maar dat is allemaal spijs die vergaat. Hè, daar moet je niet om werken. Nee, het gaat om de spijs, echte spijs, voedsel, die blijft tot in het eeuwige leven, die je dus ook brengt tot in het eeuwige leven. Dat is de spijs waar het om draait. Dan staat er in vers 28, ze zeiden tot hem, wat moeten wij doen, opdat wij de werken Gods mogen werken? Jezus antwoordde en zeide tot hen, dit is het werk Gods, dat gij gelooft in hem die hij gezonden heeft. En ze zeiden tot hem, wat voor teken doet gij dan, opdat wij mogen zien en u geloven? Moet toch nagaan. Hebben ze met z'n allen zitten eten van 5 broodjes. En dan vragen ze, wat voor teken doet gij dan? He? Nou, ik hoef u niet te vertellen dat dit te maken heeft met een stukje ongeloof. En dat is ook, he, onze broeder die haalde dat al even aan, wat later ook de reden ervan is, dat vele Johannes 6 vers 66, dat vele van zijn discipelen zich van de Heer Jezus afkeerden. En dan zie je daar dus dat het zijn wel discipelen, maar ze keren zich toch van de Heer Jezus af. Ik heb wel eens gezegd van, in onze tijd heb je dat ook, dan heb je mogelijkheden en boeken en trainingen en weet ik veel wat, om maar een goed discipel te zijn van de Heer Jezus. Maar feitelijk is een discipel niet per definitie een gelovige. En dat blijkt hier bijvoorbeeld. Vele van zijn discipelen, dat wil zeggen van zijn leerlingen, die keerden zich van de Heer Jezus af en gingen niet langer met hem mee. Nou, als dat dan discipelschapstraining is, dan hoeft dat voor mij in ieder geval niet. Nee, wij zijn tot geloof gekomen. En wij moeten groeien in het geloof. En dat is wat anders dan zomaar discipelschap, broeders en zusters. Nou goed. Vele keerden zich af. En dat blijkt ook hier. Dan vragen ze, wat voor teken doet gij? En dan zeggen ze aan het eind van vers 30, wat voor werk doet gij? Dat klinkt wel mooi, hè? Mooie vraag. Als je mensen ontmoet, dan vraag je dat ook wel eens. Wat voor werk doe je? Dat is echt zo'n menselijke vraag. Wat voor werk doe je? Nou, wat voor werk doet gij? Vragen ze aan de Heer Jezus. Zeggen ze er nog achteraan, onze vaderen hebben het manna in de woestijn gegeten, zoals geschreven is, brood uit de hemel gaf hij hun te eten. Kijk, en dan gaat de Heer Jezus vertellen over het brood uit de hemel. En dan zegt hij vers 32, voorwaar, ik zeg u, niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar mijn Vader geeft u het ware brood uit de hemel, want dat is het brood Gods dat uit de hemel nederdaalt en aan de wereld het leven geeft. Nou, daar zijn ze wel voor in. Want vers 34 zegt dan nog dat zij zeggen, Heere, geef ons altijd dit brood. En ik vraag me eerlijk gezegd af of ze nou wel door hadden waar de Heer Jezus het over had. Brood om nooit meer honger van te krijgen. Ik denk dat ze nog steeds, een groot gedeelte in ieder geval, aan dat lichamelijke brood hebben gedacht. Het brood voor de uitwendige mens. Geef ons altijd dit brood. En dan zegt de Heer, ik ben het brood des levens. Of nog letterlijker, ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal nimmer meer hongeren. En wie in mij gelooft, zal nimmer meer dorsten. Want broeders en zusters, Het vlees verdort en de bloem valt af, maar het woord des Heren blijft tot in der eeuwigheid. En dat woord des Heren, dat is het brood des levens. Want het brood, of het nou brood is of dat het het woord is, het gaat allemaal uit de mond des Heren. Laten we eens kijken wat dat manna betreft, hè, in het Oude Testament. Er zijn twee teksten die wil ik wat dat betreft even met u opzoeken. En de eerste, dat is dan Exodus 16. Daar gaan we eerst maar even naartoe. En daarna nog even naar Deuteronomium 8. Maar eerst Exodus 16. Want dat is dat gedeelte waar het volk Israël in de woestijn zich bevindt en terug verlangt naar de vleespotten van Egypte, hè. Dat volk dat was daar en dat keek vooruit en dat dacht van hoe komen wij ooit hier die woestijn door. En ze hebben het daar niet verwacht van de Heere God. En vandaar dat ze beginnen te morren. Vers 2 zegt en in die woestijn morde de gehele vergadering der Israëlieten. Moet ik er wel even bij zeggen natuurlijk, hè? Der Israëlieten. Tegen Mozes en Aaron. Dus ja. En ze zeggen, vers 3, och dat wij door de hand des Heren in het land Egypte gestorven waren. Moet toch nagaan. Hè? Toen wij bij de vleespotten zaten en volle brood aten, want gij hebt ons in deze woestijn geleid om deze gehele gemeente van honger te doen omkomen. Nou, dat is nou niet, ook weer niet echt een teken van geloof. Eigenlijk is niks anders in de tijd van de Heer Jezus, want in de tijd van de Heer Jezus zeggen ze tegen de Heer Jezus zelf, nou wat voor teken doet u nou eigenlijk dan? Zodat wij dat kunnen zien en kunnen geloven. Hè? Hadden ze net hun buikjes rondgegeten en het was nog niet genoeg. Het was nog niet voldoende om tot geloof te komen. Hier ook zoiets. De Heer, we hebben daar vorige maal bij stilgestaan, de Heer heeft dat volk Israël door tekenen en wonderen uit Egypte geleid. 10 tekenen en wonderen heeft hij gedaan. En dat zijn de plagen. Maar die worden tekenen en wonderen genoemd. Nog is het niet genoeg. En ach, waren we maar in Egypte gestorven. Dan hadden we in ieder geval te eten, maar waren we er maar gestorven. Want dit is ook niks. Nou, en dan staat er in vers 4. Toen zeide de Heere tot Mozes, zie, ik zal voor u brood uit de hemel laten regenen. Dan zal het volk uitgaan en verzamelen zoveel als voor elke dag nodig is, opdat ik het op de proef stelle of het al dan niet wandelt naar mijn wet. En als ze op de zesde dag bereiden wat ze hebben binnengebracht, dan zal dit dubbel zoveel zijn als wat zij op de andere dagen verzamelen. Eigenlijk ook weer een beetje een wonderbare spijziging. Alleen een beetje op een andere manier, maar toch, ook weer een wonderbare spijziging. Nou, broeders en zusters, zo gaat dat dan natuurlijk, hè? Dus de Heere die voorziet daarin, die voorziet in dat brood, het manna, u weet dat wel, het manna. Dat ligt daar over de woestijn, hè? Vers 14, toen de dauwlaag opgetrokken was, zie daar lag over de woestijn iets fijns, iets schilferachtigs, fijn als rijm op de aarde. En toen de Israëlieten het zagen, zeiden zij tot elkander, wat is dit? En daar staat in het Hebreeuws, man hoe. Daar komt het woordje manna vandaan. Man hoe, wat is dit? Want zij wisten niet wat het was. Nou, en wat is het? Nou, dat zegt Mozes, dit is het brood dat de Heere u tot spijs heeft gegeven. Dan gaat het weer over het brood. Ook weer heel letterlijk hier, een stukje brood des levens, om in leven te kunnen blijven. Maar het is natuurlijk meer dan dat. Wat hier gebeurt, broeders en zusters, is een wonder. Het is weer een teken dat God deed aan zijn volk van Israël. Een prachtig wonder. Nou, je hebt er ook weer Israëlieten tussen. Hè, die, ja, en wij zouden niet anders gedaan hebben hoor, laat ik eerlijk zijn. Tenminste sommigen van ons, hè. Je hebt er ook weer Israëlieten tussen die denken van ja, kan wel zijn, maar als ik op die zesde dag niet even wat extra verzamel, of wat dan ook, hè, dan gaat dat niet goed. Nou, dat doen ze dan, maar het gaat verkeerd. Hè. De ene Israëliet die zegt van nou, ik weet niet of ik morgen wel te eten heb, of dat het er morgen weer ligt, dus ik bewaar wat. kijken ze de volgende dag, stinkt het en de wormen zitten erin. Niet geluisterd naar wat God heeft gezegd. Wel genieten van het woord, maar er niet, of wel genieten van het brood, maar er niet naar luisteren. En zo heb je op de zevende dag dat er nog wat Israëlieten zijn, die gaan de woestijn in om te kijken of het er dan ook ligt. Ja, dat ligt er dan niet, dat had de Heer ook gezegd. Ook dat doen ze. En zo is daar steeds dat ongeloof wat ja, de mens als het ware kenmerkt. Wat hier Israël kenmerkt, maar wat je in het algemeen op de mens in het algemeen kunt toepassen. Wij worden als mensen van nature gekenmerkt door ongeloof. Niet geloven aan dat wat God zegt in zijn woord. En ja, eigenlijk moet je als gelovige ook voortdurend tot geloof komen. Geloven namelijk in dat wat God zegt in zijn woord. Nou, dan is er nog iets moois aan de hand, broeders en zusters hier. Want er staat in vers 6 en vers 7. Daarop zeiden Mozes en Aaron tot alle Israëlieten: vanavond zult gij weten dat de Heere u uit het land Egypte heeft geleid. En dan staat er: en morgenochtend zult gij de heerlijkheid des Heeren zien. Omdat uw gemor tegen de Heere, dat hij uw gemor tegen de Heere heeft gehoord. Dus tegen de morgen of morgenochtend, dan zult gij de heerlijkheid des Heeren zien. Nou, en die heerlijkheid des Heeren, broeders en zusters, die zien ze ook. Morgenochtend. Zij zien die heerlijkheid des Heeren. In feite zien ze die ook in dat brood, wat daar ligt. Maar als je dan denkt aan de Heer Jezus, dan is de Heer Jezus is degene in wie God zijn heerlijkheid ook openbaart. Hij is degene in wie, in wie de heerlijkheid zichtbaar is. De heerlijkheid Gods. In het aangezicht van Christus zien wij de heerlijkheid Gods, zegt Paulus. Gij zult die heerlijkheid zien. Gij zult zien wat God en waartoe God tot staat is. Waartoe God tot staat is. Nou, ze eten ervan, maar ze weten niet wat ze eten. En dat is meteen het probleem. Ze weten niet wat ze eten. We gaan eventjes naar Deuteronomium 8. Want, broeders en zusters, het is niet alleen die ene keer dat ze ervan eten. Het is 40 jaar lang dat ze ervan mogen eten. He? 40 jaar lang. Elke dag hetzelfde. Elke dag patat. Ja, want patat, dat vinden de meesten van ons wel lekker. Maar je moet er toch niet aan denken dat je het elke dag moet eten. Dan gaat de aardigheid er vanaf, weet je wel. Nou ja. Maar goed, los daarvan, ik denk dat dit wel een aardig stuk lekkerder is geweest. Het was zoet als honingkoek. Dus lekker zoet. Maar dan staat er, en Deuteronomium, dat is een boek dat daarin wordt de wet van God nog eens een keer voorgelegd aan het volk Israël. Deuteronomium betekent letterlijk tweede wet of herhaling van de wet. En dat gebeurt aan het einde van de 40 jaar dat Israël daar in de woestijn is. Dus aan het begin van de 40 jaar krijgen ze het manna. En aan het einde van de 40 jaar, spreekt Mozes ook nog een keer over dat manna. Aan het begin van die 40 jaar krijgen ze de wet. En aan het eind van die 40 jaar wordt die wet nog eens herhaald voor ze, vlak voordat ze het beloofde land ingaan. Nou, en dan zegt vers 2, gedenk dan heel de weg waarop de Heere uw God u deze 40 jaar in de woestijn heeft geleid, om u te verootmoedigen en op de proef te stellen, ten einde te weten wat er in uw hart was, of gij al dan niet zijn geboden zoudt onderhouden. Ja, hij verootmoedigde u, deed u honger lijden en gaf u het manna te eten, dat gij niet kendet, en dat ook uw vaderen niet gekend hadden, om u te doen weten, en dan moet je opletten, dat de mens niet alleen van brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond des Heren uitgaat. Dus waarom werd dat manna nou gegeven? Nou, om te laten zien, om te laten weten dat de mens niet van brood alleen leeft, dus dat is de spijs die vergaat, maar dat de mens leeft van dat wat uit de mond des Heren uitgaat. En dat manna hier, dat wordt in feite gezien als iets wat uit de mond des Heren uitgegaan is. Maar goed, als je het nou heel kort door de bocht zegt, wat gaat er nou eigenlijk uit de mond des Heren uit? Wat komt er over het algemeen uit onze mond? De woorden. Ja. Dus God heeft door middel van dat manna eigenlijk willen leren aan het volk dat een mens leeft door het woord van God. Door dat wat er uit de mond van de Heren voortkomt. En nou, ze hebben daar 40 jaar van gegeten. En dat betekent, broeders en zusters, dat zij 40 jaar manna hebben gegeten. Oftewel, ze hebben 40 jaar lang gegeten wat ze niet wisten wat het was. Hè? En dan kwam daar dat jochie van die Joodse moeder, die kwam daar naar die moeder toe en die zei van, mama, mag ik nog wat dinges? Hè? Ja, wat is het? Ja, manna. Ja, maar wat is het dan? Ja, manna. Ja, maar goed, wat is het? Weet je wel? Ja, manna, wat is het? Ja, ze wist niet wat het was. Hè? En ja, dat moeten mooie gesprekken geweest zijn, denk ik. Ik weet nog, toen onze oudste, die vroeg toen op een gegeven moment, ja, ik weet niet eens hoe oud hij was, maar goed, hij kon wat Engels naspreken. En toen vroeg hij aan ons van, wat betekent I don't know? Hè? Nou, dus wij zeggen, ik weet het niet. Ja. Ja, maar wat betekent I don't know? Nou, hij werd er helemaal kwaad van. En uiteindelijk huilen zelfs. En ja, nou, ja. En waarom huil je nou dan? Ja, dat weet ik niet, zegt hij. Maar goed, dan konden we hem uiteindelijk uitleggen wat het dan betekent. Ja, hij dacht dat we het niet wisten, maar we wisten het wel. Maar goed, hè? Nou ja, goed. Manna, wat is dit? Nou, we eten vandaag manna, jongens. Ja, wat is dat dan? Ja, manna. Ze wisten niet wat ze eten. Wat is dit? Wat zijn we hier aan het eten? Wat doen we? Ze wisten eigenlijk helemaal niet wat ze aan het eten waren. En broeders en zussen, dat is het grote probleem van Israël in het bijzonder en van de mens in het algemeen. En dat de mens eigenlijk helemaal niet weet, geen enkele weet heeft van wat er uit de mond des Heren uit is gegaan. En natuurlijk als het over dat manna gaat, dan zegt de Heer Jezus, mijn vader heeft u het ware brood. Niet Mozes gaf u het brood, maar mijn vader heeft u nu het ware brood gegeven. Dat was de Heer Jezus zelf. Maar als het over de Heer Jezus gaat, dan moet je nog zeggen dat heel veel mensen zeggen van, ja, we weten werkelijk niet wie het is. We hebben er geen idee van. He? En daar word je natuurlijk wel bij bepaald, ook in deze tijd. Nee, in de kersttijd. Zo'n beetje iedereen is opeens weer religieus en christelijk. En ze zingen allemaal en je kan werkelijk nergens lopen of er zit wel een stal met een babytje erin. Weet je wel, maar mensen weten gewoon niet wie de Heer Jezus is. Hè, wat dat betreft is het een ongelooflijk belangrijke tijd. Want je kunt nogal wat vertellen. Maar de mensen hebben er geen idee van. Israël had er ook geen idee van. Ook niet op het moment dat de Heer Jezus daar te midden van zijn volk was. Hè, wat is dit? Ik heb een paar teksten, broeders en zusters, opgezocht in het Nieuwe Testament. Eerst is in Lucas 4, dat is zo'n tekst waarin duidelijk wordt dat Israël gewoon niet wist en de leiders van Israël niet wisten wie nou eigenlijk de Heer Jezus was en wat nou het werk was dat hij deed en ja, wat voor werk doe je? Hè? Wie ben je eigenlijk? Hè? Wat is dit? In Lucas 4, in vers 36... Dan heeft de Heer Jezus daar net een boze geest uitgeworpen, uit een bezetene. De Heer Jezus bestraft die geest, staat er in vers 35, zwijg stil en vaar uit van hem. Nou, dan staat er vers 36, en er kwam verbazing over allen, en zij spraken erover tot elkander en zeiden, wat voor spreken is dit? Wat is dit? Wat voor een spreken is dit eigenlijk? Want hij legt met gezag en macht aan de onreine geesten zijn bevelen op en zij varen uit. Maar ze wisten eigenlijk niet wat hier nou aan de hand was. Wat is dit voor een spreken? Het kwam letterlijk uit de mond des Heren. Maar ze herkenden het niet. Ze herkenden het niet. In handelingen, oh nee, in Lucas 7 heb je ook zoiets. Lucas 7. In vers 49... En er staat, en die met hem aan tafel waren, begonnen bij zichzelf te zeggen, en dat is, hè, als de Heer Jezus daar bij Simon is, de Farizeeër, en dan komt daar die vrouw die zijn voeten wast met haar tranen en met haar haren weer opdroogt, afdroogt en zo. En dan zegt de Heer Jezus tegen die vrouw van uw zonden zijn u vergeven. Nou, en dan staat er in vers 49, die met hem aan tafel waren, begonnen bij zichzelf te zeggen, wie is deze? Dat hij zelfs de zonden vergeeft. En dan moet u beseffen, hè, dat als je in het Nieuwe Testament het woordje wie of het woordje wat leest, dat dat beide de vertaling is van hetzelfde woord. Dus wie is deze, wat is deze of wat is dit? Het ligt er allemaal heel dichtbij hier. Wie is dit nou? Dat hij de zonden vergeeft. Wat voor een spreken is dit? En wie is dit dat hij dit zelfs doet? En de Heer Jezus zegt, uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede, zegt hij tot de vrouw. Dat is de vraag die voortdurend klinkt in Israël. In Handelingen 2, heb je ook zo'n tekst. Handelingen 2 vers 12. Dan is de Heilige Geest uitgestort en dan spreken die 120 mannen daar, hè, die daar op die Pinksterdag bij elkaar waren, die spreken dan in de talen, in de landstalen van de Joden die daar aanwezig waren. En dan staat er in vers 12, ze waren allemaal buiten zichzelf, geheel met de zaak verlegen en ze zeiden de een tot de ander, wat wil dit toch zeggen? Dan heb je weer hetzelfde? Mensen snappen er niks van. En broeders, als gelovigen snap je eigenlijk zelf ook vaak zo ontzettend weinig van wat er in de Bijbel staat. En wij kunnen wel denken dat we er heel wat van snappen. En misschien denk je dat stiekem wel eens. Hè? Maar aan de andere kant van, ja, maar het is toch een woord, broeders en zusters. Ja, dat komt gewoon vanuit een hele andere kant. Het is absoluut niet menselijk. He, en dan, dat je vaak wel denkt van, nou, hoe zit dat? Wat is dat? En dan mag je erachteraan. En dan mag je gaan onderzoeken. En dat is in ieder geval moet toch het kenmerk zijn van je als gelovige. Dat je gaat onderzoeken in de Bijbel van, wat is dat nou? Als dit daar nou staat, wat wil dat dan zeggen? En zo ga je bezig, ben je Bijbelstudie aan het doen. Maar goed, daar stonden die mannen ook. Die hoorden daar die mensen praten in hun eigen taal van de grote daden Gods. En ze zeggen van, wat wil dit toch zeggen? Wat is er aan de hand? En ze snapten er helemaal niets van, broeders en zusters. En dan gaan we naar Matteüs 21. En dat is toch ergens wel het mooiste en het meest duidelijke voorbeeld. Matteüs 21. En dat is vanaf vers 1 is dat gedeelte van de intocht in Jeruzalem. Komt de Heer Jezus daar Jeruzalem binnen vanaf de Olijfberg. Het is een hele wonderlijke toestand, hè, wat hier gebeurt. Want ja, daar gaat de Heer vanaf die Olijfberg Jeruzalem in. En even kijken hoor. Dan staat er in vers 6, nadat de discipelen heen gegaan waren en gedaan hadden wat Jezus hun had opgedragen, brachten ze de ezelin en het veulen en ze legden hun klederen erop. En hij ging daarop zitten en het merendeel der scharen spreidde hun klederen op de weg. Anderen sloegen takken van de bomen en spreidden die op de weg. En de scharen die voor hem uitgingen en die volgden riepen, zeggende, Hosanna de zoon van David! Gezegend hij die komt in de naam des Heren, Hosanna in de hoogste hemelen. Nou, die scharen, die gaan voor hem uit en die roepen dat en die schreeuwen dat als het ware uit. Hè. Hosanna, de zoon van David. U weet wel wat Hosanna betekent, hè? Of niet? Dat zing je wel vaak, toch? Of niet? Hosanna.
Geef toch heil.
Wat zegt u?
Geef toch heil.
Ja, geef toch heil, ja. Dat zou je niet zeggen, hè? Ik denk dat als je zo, wat je eerste gedachte betreft, zou je zeggen van Hosanna. Nou, dat zal wel zoiets als Halleluja of Glorie betekenen of zoiets. Maar Hosanna, Hoshi'an'a, zeggen ze in het Hebreeuws. En dat betekent, red ons toch. He, dus er zit echt een bede in. He, dat zijn letterlijk woorden uit Psalm 118, he, vers 25. O Heere, geef toch heil. Nou, daar staat nou in het Hebreeuws Hoshi'anna. Geef toch heil, red ons toch. Dus het is helemaal niet een lofprijs. Als ik veel mensen Hosanna hoor zingen, dan heb ik het idee dat ze het zingen als een soort lofprijzing. Maar het is een bede om gered te worden. He? Dus ja, wat dat betreft mag je haast afvragen of je dat wel als gelovige nog zingen moet. He? Maar goed, als u dat mooi vindt, dan moet u dat gewoon doen hoor. Daar zul je mij helemaal niet over horen klagen. Maar toch, hè? Red ons toch. Want dat betekent het eigenlijk. Nou, en die scharen die roepen dat. En dan moet u eens kijken, vers 10. Er staat er, en toen hij Jeruzalem binnenging, kwam de gehele stad in rep en roer en zeide, wie is dit? En nogmaals, je kunt hier ook gewoon zeggen, wat is dit? Die mensen die daar in Jeruzalem waren, die spraken niet Grieks, de grondtaal van het Nieuwe Testament. De mensen die daar in Jeruzalem waren, die spraken Aramees, en dat is een vorm, een toen moderne vorm van het Hebreeuws. En als zij dit gezegd hebben, weet je wat ze gezegd hebben? Dan hebben ze gezegd, manna. Nou, dat zou toch een klokje hebben moeten luiden. Manna. Manna? Wie is dit? Wat is dit? Dat was de vraag die ze stelden. Is toch wonderlijk? Hè? Nou zijn ze notabene 1400 jaar verder dan Mozes. En dan stellen ze nog steeds de vraag. Het bleef niet bij 40 jaar. Het werden ruim 14 eeuwen. En nog stellen ze de vraag, als dan het ware brood wat uit de mond des Heren uitgegaan is, dat woord, als dat daar dan in hun midden is, stellen ze nog die vraag. Maar anderen, vers 11, de scharen zeiden, dit is de profeet, Jezus. Weet u nog wat de mensen zeiden toen ze net zoveel te eten hadden gekregen van de Heer, of genoeg te eten hadden gekregen? Toen zeiden ze, dit is waarlijk de profeet, die in de wereld komen zou. He, Johannes 6, en hier, dit is de profeet. Jezus van Nazareth. Nou, en dan gaat de Heer Jezus de tempel binnen. Keert hij al die tafels om van die wisselaars. Want dat is een groot handelscentrum geworden, de tempel. Hij keert het allemaal om. En de Heer Jezus die gaat ook weer uit de tempel. En vers 23, dan gaat hij weer de tempel binnen. En zo gaat dat een aantal keren door. Het is een komen en een gaan van de Heer Jezus. Hij gaat steeds de stad in en eruit. En erin en eruit. Gedurende die week voordat hij overgegeven werd. Maar uiteindelijk, dan gaat hij uit die stad, en dan vertrekt hij uit Jeruzalem, ja, en dan komt hij er ook in die zin niet meer op eigen gelegenheid in terug, alleen nog als een gevangene. En later, dan zal hij pas weer terugkomen, aan het einde van hoofdstuk 23 van Matteüs, daar staat, ik zeg u, gij zult mij van nu aan niet meer zien, totdat gij zegt, gezegend hij die komt in de naam des Heren. En dan begint hoofdstuk 24 vers 1 met, en Jezus ging de tempel uit. En vanaf dat moment is hij ook niet meer in de tempel geweest. Die tempel is later verwoest. Hij is ook niet meer in die tempel geweest. Zal er ook niet meer in komen ook. Want de tempel is verwoest. Het wordt een andere tempel. Maar het is allemaal heel dramatisch eigenlijk wat hier aan de hand is. Heel indrukwekkend en heel ingrijpend. En ja, wat dan dus voortdurend meespeelt, is dat men zegt van, wie is dit? En wat is dit? Waarom is dat manna gegeven? Nou, dat je weet dat de mens niet leeft van brood alleen, maar van alles wat uit de mond des Heren uitgaat. Want de Heer Jezus Christus, die is het woord Gods. Het woord van God. En hij is uit de mond des Heren uitgegaan. En waarvoor zendt God zijn woord uit? Jesaja 55 vers 11. God zendt zijn woord uit om te doen wat hem welgevallig is. Het woord des Heren, zegt God, dat zal niet ledig tot mij wederkeren, maar het zal doen wat mij behaagt. Nou, en wat heeft nou de Heer Jezus gedaan? Hij heeft exact gedaan wat God wel behagelijk was. Hij heeft gedaan het plan, het werk Gods, inderdaad. Dat heeft hij tot stand gebracht. Hij was het brood en is het brood des levens. En als je daarvan gegeten hebt, broeders en zusters, dan zijn er nog korven genoeg met brokstukken om daar voorlopig mee voor te kunnen. Er is voldoende te eten van het woord van God. Daar kunnen wij mee toe. Hij kwam in deze wereld. Ja, dat is dan ook nog mooi. Want hij kwam en hij werd geboren in Bethlehem.
Bet Lechem, en dat betekent brood van huis, huisbrood, broodhuis. Huisbrood, dat is heel letterlijk, maar broodhuis. Hè. Daar werd hij geboren. Dus ja, alles wees erop. Hij is het brood des levens. Hij is degene die uit de mond des Heren uitgegaan is. Hij is ook het brood, hij is ook tegelijkertijd de grondstof voor dat brood, want hij noemt zich ook de graankorrel die in de aarde moet vallen en die dan moet sterven om weer vrucht te dragen. Ja, en dan draagt die aarde vrucht en dat brood, die koren, die korrels, dat wordt vermalen en daar wordt dan weer brood van gemaakt. Brood met een beetje water erbij. Nou, je hebt alle ingrediënten van wat de Heer Jezus in feite is, het woord des Heren namelijk. Waar water ook een beeld van is, waar brood een beeld van is. Al die zaken, die heb je samengevat in de persoon van de Heer Jezus Christus. En broeders en zusters, dat is de grote les die we mogen leren van dit teken. Ik heb vorige keer gezegd dat die tekenen, die speelden zich af te midden van het volk Israël. En dat betekent dat ze iets te zeggen hebben tot dat volk. Wij moeten daar niet zomaar eventjes een soort boodschap van maken, ook niet van het hele Johannes-evangelie, een boodschap van maken van nou, dat is de boodschap voor de wereld in het algemeen. Nee, in de eerste plaats is het een boodschap voor Israël. Want daar deed hij die tekenen. Anders had de Heer ze wel ergens anders gedaan. Hij deed ze te midden van zijn volk. En de boodschap hier van dit teken is eenvoudig die boodschap die hij zelf ook uitlegt, namelijk dat hij het brood des levens is. En dat als je van hem eet, nou dan zul je nimmer meer hongeren, want er is voldoende. Het is spijs die blijft tot in het eeuwige leven. En dat moet Israël aanvaarden, wil het de Heer Jezus Christus mogen erkennen en aanbidden als hun koning. Dat moet eerst aanvaard worden. En dan zal inderdaad dat koninkrijk door hem opgericht worden. Maar vervolgens, en dat is dan de derde betekenis, ligt daar inderdaad ook een betekenis voor ons in. En dat wij ook met de woorden van dit Johannes-evangelie mogen zeggen van ja, ik heb ook gegeten van dat brood des levens. En ik heb mogen ontdekken dat er meer dan voldoende is. Dat dat broodje werkelijk vervult van alles wat je nodig hebt in je leven. En ja goed, we kunnen dat niet laten natuurlijk, maar om dan maar te eindigen met wat de apostel Paulus daarover schrijft. Hij zegt aan het einde van de Filippenzenbrief dat mijn God in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk zal voorzien in Christus Jezus. En broeders en zusters, zo is het. God voorziet ons van alles wat we nodig hebben, in al onze behoeften. En hij doet dat niet zo op zijn Hollands, maar hij doet dat naar zijn rijkdom. In overvloed. En hij doet dat tot eer van zichzelf en hij doet dat in Christus Jezus. En onze God en Vader nu, zegt Paulus er dan achteraan, zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Tot zover het brood en de spijziging, broeders en zusters. De volgende keer, dat was 2 februari, dan hoop beter hier weer te zijn en dan zal het gaan over dat de Heer Jezus over het water, over het meer ging. En het is eigenlijk wel heel mooi, want als het gaat over die spijziging, dan verbindt de Heer Jezus daar een toespraak aan die betrekking heeft op het brood des levens. En nou, volgende keer krijg je een teken dat heeft te maken met het gaan over het meer, over het water. En daaraan verbindt de Heer Jezus een toespraak die heeft te maken met het water des levens. Dat is Johannes 7. En dan zie je dat dat allemaal weer prachtig op elkaar aansluit. En alle aspecten van het werk dat God doet. Want God doet een groot werk in de Heer Jezus Christus. En dat al die aspecten zo prachtig naar voren komen. Ik stel voor dat we met elkaar ook de Heer nog gaan danken. Lieve Vader in de hemel. We willen u heel hartelijk dank zeggen voor alles, Heere, wat we ontvangen hebben in de Heer Jezus Christus. En als we dat zo zeggen, dan weten we, Heere, dat dat een overvloed is geweest. Heere, ja, we zijn met alle geestelijke zegen gezegend door u, in Christus, in de hemelse gewesten, daarboven bij u. En Heere, we willen u zo danken, Heere, dat ook aan ons, uw Zoon, de Heer Jezus, verkondigd is, Heer, als redder van deze wereld. ook als onze persoonlijke redder en verlosser. Heer, dat ook aan ons bekendgemaakt is, op wat voor manier dan ook, Heer, dat ja, we ons leven, Heer, aan u moesten toevertrouwen en dat we dat konden doen op grond van het offer dat de Heer Jezus heeft gebracht. Heer, wat een voorrecht is het om u zo te kennen, Heer, en om u op grond van zijn werk, van uw werk te kennen. We danken u, Heer, dat hij in deze wereld kwam. Heer, en daar staan we dan zo in het bijzonder bij stil in deze tijd. Heer, we moeten haast wel, we worden ertoe gedwongen. Maar heren, de andere kant is, het is ook heerlijk om eraan te denken. Niet alleen in deze tijd, maar altijd. Heer, dat u in deze wereld kwam. En tegelijkertijd beseffen we dan dat u kwam in deze wereld niet om een geweldig leven te hebben, maar wel, Heer, om een geweldig leven te kunnen geven. En Heer, u gaf in de eerste plaats uw eigen leven aan het kruishout op Golgotha. Heer, waar u tot zonde gemaakt werd, onze zonde, die op u werd gelegd. En heren, we willen u zo danken dat u die weg gegaan bent in uw Zoon. Dat die Zoon, Heere, zo gedaan heeft wat u wel behagelijk was. En we danken u ook zo dat hij opgestaan is uit de dood. Heren, dat we weten mogen dat we een levende heiland hebben. Dank u wel daarvoor. Dank u dat dat ook een realiteit is, Heere, die ook eenmaal in deze wereld zichtbaar zal worden. We danken u daarvoor, Heer. En ja, we mogen elkaar zo aan u opdragen, ook voor de komende tijd weer. Ook, Heer, als we zo staan vlak voor het begin weer van een nieuw jaar. Dank u, Heere, dat we onder alle omstandigheden mogen weten dat u met ons meegaat en dat u ons ook, Heere, voorziet in al onze behoeften op een heerlijke wijze en naar uw rijkdom. In Christus Jezus. We loven en prijzen u daarvoor. Amen.